kunnen voelen.
Oké. Dus de eerste hoofdvraag is eigenlijk hoe dat je... Ja, heb je al een soort stage gelopen of iets in die richting?
Nee, ik zit nog maar in mijn tweede jaar.
Pas ik heb eigenlijk in derde jaar.
Alleen nog maar theorie gehad. En pas in je derde jaar. Dus zou je derdejaars moeten... Als je op stage wilt interviewen, dan zou je derdejaars moeten interviewen.
Nee, maar als je stage loopt, kon je bijna niet op zelf...
Sorry?
Als je stage loopt, kon je bijna niet
op. Ja, dan kom je bijna niet op school. Nee, dat is ook wel waar.
Dus dat is moeilijk om die mensen te vinden en zo. We hebben niet echt connecties met...
Ja, misschien met dat ik... Ja, ik ken wel twee mensen die... in het derde jaar zitten. Misschien dat ik ze aan jullie kan me voorstellen of zo. Dat ik zeg van.
Misschien
ik weet niet of ze per se willen doen of zo. Ja, of dat ze een keer naar school willen komen, maar ik kan het in ieder geval vragen.
We kunnen eventueel een e-mail sturen of zoiets. Heel laagdrempelig kan.
Ja, is goed. Zal ik, mag ik dan even een van jullie nummers of zo dan om dat
Te laten? Ik
mag mijn nummer wel 06. Naam bij misschien?
Ja, dat is goed.
Dat is Casper. C-A-S-P-A-R.
Zo, Casper?
Nee, Casper. Dat maakt niet zo uit.
Oké.
Toch voor jezelf.
Ja.
06-82-79-84-69.
Ja. Oké, dan heb ik wel even als een van die wilt en anders.
Ja,
heb ik ook wel even dat het niet doorgaat of zo. Ja.
Heel erg.
Oké, maar goed, heb je wel een keer les gekregen in gesprekstechnieken en dat soort dingen?
Ja,
oké, gelukkig. Dan kunnen we de eerste vraag gewoon stellen. Hoe begint een typisch gesprek met een onbekende patiënt? Dus gewoon iemand die helemaal nieuw is. Hoe zou je dat het beste kunnen aankaarten?
Het begint met een intake. Dus je gaat gewoon elkaar voorstellen. Je krijgt gewoon een breder beeld van zeg maar wie de cliënt is.
Ja.
Omgeving, geboorteplaats, alles, weet je wel, gewoon hele basic dingen, leeftijd. Dat zijn op zich best wel basic stuff, zeg maar. Daar begin je mee. En bij ons is het dan vooral meestal probleemgericht. Dus dan ga je... vragen wat er aan de hand is met die persoon. Dus dan kan je vragen van wat gaat er in jouw leven om of zo. Zijn er dingen die je wilt veranderen? En dan ga je daar diep op in. Ja, dan moet je allemaal dingen vragen over de situatie. En moet je daar diep op ingaan. En het gevoel daarbij. En weet je wel. Ja, een beetje zo.
Oké. Okay. Kijk, dat geeft een soort van, hoe moet ik zeggen, stappenplan bijna. Dus dat is wel heel handig voor een chatbot.
Oké.
Zo'n dialoog gaan, maar voor zo'n chatbot, dan zit je echt, je moet dan echt van zeggen, als de gebruiker dit zegt, dan reageren we er zo op. En dan is eigenlijk een beetje die gebruiker ook een beetje sturen in het gesprek, dus dat is altijd wel een beetje een interessant iets om aan te werken, maar ook best wel moeilijk om uit te horen.
Dus, want waar willen jullie het dan heen sturen? Zo? Want,
Het is uiteindelijk is het voor ons eigenlijk alleen om een beetje te testen en zoiets bij gebruikers, hoe zij het ervaren en zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk misschien wel gebruikt zou kunnen worden om eventueel een echte chatbot te maken. Die ook echt in een ziekenhuis gebruikt kan worden op een of andere manier. Om te proberen echt die druk of die angst en
stress
weg te helpen.
Oké, okay, zijn er dan vragen die je specifiek wel of niet stelt?
Sowieso moet je, tenminste leren wij, om veel open vragen te stellen. Ik weet niet of jullie dat al ooit gehoord hebben, maar
ja, inderdaad
open vragen, hoe, waarom, hoeveel.
Hoe voel je hoe je daar zelf op?
Precies, en inderdaad.
Die standaard vragen die psychologen hebben.
Inderdaad, ik heb laatst toevallig een soort coach vragen zeg maar opgesteld. En dat ging inderdaad, hoe zie je dat zelf voor je en zo, en hoe voel je dat, en dat je dat zeg maar ook op verschillende zintuigen in gaat spelen. Dus hoe zie je dat voor je, hoe voel je daarbij, hoe zie je zelf in die situatie, dat je zeg maar die persoon echt in die situatie zelf verplaatst of zo, dat je daar zich helemaal in kan verplaatsen en dan kan hij het best.
Dan krijg je ook het gevoel dat je ook aan het luisteren bent als je zo vaak
hebt. Ja, ja. Dus ja, sowieso open vragen dan is wel handig. Maar ik weet niet of er specifieke vragen zijn die ik...
Ja, gewoon in de context van een gesprek is het gewoon altijd een beetje zelf, het ligt eraan per gesprek natuurlijk.
Sorry?
Het ligt een beetje aan per gesprek.
Ja, zeker, natuurlijk. Ja, wij hebben natuurlijk veel probleemgesprekken, dus dan moet je heel vaak de situatie duidelijk krijgen. En dan is het fijn om te weten of ze de situatie zelf kunnen beschrijven, concreet zeg maar, waarin dat heeft plaatsgevonden, wat hun dwars zit. Stel je voor dat je zegt van ik heb last van uitstelgedrag, nou kan je dan een situatie beschrijven waarin je dat laatst last van hebt ofzo. En dat je ze dan vraagt hoe zat dat en hoe voelde je erbij, wat was er voor jou positief aan, wat was er voor jou negatief aan. Dat is dan wat wij...
Zijn dat echt dingen die hier ook behandeld worden, uitstelgedrag en zo?
Nou ja.
Voel je je aangesproken?
Ja.
Maar hetzelfde ik zeg, heb ik zelf op dit moment heb ik er ook wat mee.
Dat is het er nu toch over hebben.
Nou, niet per se specifiek, maar er worden wel problemen zoals dat, zeg maar, behandeld. Oh. Dus wij leren om mensen met dat soort probleempjes dan een soort van op weg te helpen om... Ja, weet je, bewustzijn is natuurlijk altijd de eerste stap. Dus je moet altijd bewust zijn van je probleem, maar hoe kan je dat dan aanpakken? En dan is het niet per se dat wij de oplossing geven daarvoor. Maar wij proberen daar een beetje bewust te maken van, wat zou jij kunnen doen? Wat vind je er zelf van? Hoe kan je dat aanpakken? En zo, weet je, zo.
Een beetje meedenken met...
Meedenken. En dan door de juiste vraag te stellen, inderdaad.
Ja. Even kijken, dan... Tweede vraag is, ja, hoe kun je eigenlijk, zeg maar, wanneer je dus met iemand nieuw in gesprek bent, dan op een gegeven moment heb je een punt dat je wat diepere vragen kunt stellen.
Ja.
Is dat een soort iets dat je, hoe voel je dat, zeg maar, of hoe zie je dat, hoe meet je dat?
Nee, dat niet meetbaar is, dat moet je sowieso een beetje aanvoelen. Maar ja, dat kan je ook niet echt iemand leren om het aan te voelen.
Het is geen precieze wetenschap.
Dat denk ik ook niet. Ik denk dat je wel... Er zijn natuurlijk wel dingen waar je op kan letten als persoon om die sfeer inderdaad open te houden, die veilige sfeer te creëren. Dus ik van open houding dat je niet zeg maar zo gaat zitten als interviewer, weet je wel. Maar dat je gewoon jezelf open houdt, weet ik veel, af en toe een beetje knikt als iemand hem, ja, zoals jij doet. Als je, ja, nee, maar kijk, daar ben je nu op bewust van, maar als je er bewust van wordt, dan kan je best wel inspelen op zeg maar de cliënt. En
sowieso knikken dat als je dat ook veel doet met allemaal, gewoon in het algemene leven, dan zien je mensen je ook veel positiever.
Ja, hoef je niet per se ja te zeggen of zo van ja, dat klopt. Je moet niet per se zeg maar confirmation geven, maar gewoon dat je in ieder geval aangeeft dat je luistert. Ja. Ja, precies. Dus dat zijn dingen die. En als je merkt dat die persoon daarop reageert. En dat hij niet, dat hij zeg maar jou houdt. Stel je voor, jij zit open. Dan betekent dat meestal gaat die andere persoon ook spiegelen. Dus dan ga je die houding overnemen. Dan ga je allebei een beetje open zitten. En als je merkt dat die andere persoon zo blijft zitten, dan weet je dat het niet per se het moment is om dieper te gaan. Maar als je dan ook een beetje meegaat in die openheid of in het verhaal of weet ik veel, dan dat zou.
Ook een beetje na.
Want waarom, wat zijn precies vragen dan die diep wilt stellen? Heb je dat al voor je?
Nee, eigenlijk niet. Dus,
het gaat niet per se om de vragen zelf, maar meer om echt te kijken hoe dat vertrouwen gewonnen kan worden. En dan dat je dus op het punt kan komen dat je dus echt het vertrouwen hebt. En van wat wij van onze.
Ja, dus ik denk dat de combinatie is van. Toch aan de ene kant heel competent zijn, dus wel kennis hebben van wat je zegt.
Met de informatie die je geeft wel gewoon zitten.
Dat die inderdaad klopt en zo. En dat je dat ook wel overtuigd over kan brengen. Maar aan de andere kant moet je ook niet te cocky zijn. Dus dat je zegt, ja, dit is waar, maar dat je het wel openhoudt.
Ja.
Dus niet om het te zeggen, net voordat je bij een tandarts afspraak bijvoorbeeld hebt.
Jij moet dit doen, jij moet zo rijden. Het is gewoon, het
zeg maar, gewoon in je stoel zitten. Ja,
als je streng zitten zijn, dan vinden ze ook niet fijn.
Nee, denk ik ook.
Niet te streng.
Maar het is een beetje een
combinatie
van wat warm en competent. Dat hadden we ook al een beetje als idee.
Dat kan je ook op internet vinden. Hoe creëer je een veilige sfeer tussen jou en je cliënt? Of jou, kun je best wel wat vinden. Okay.
Ja, dan zit er een soort van... Ja, je hebt er nog geen stage gelopen, dus ik weet niet of ik deze vraag echt kan stellen. Maar misschien heb je wel oefenopdrachten gedaan.
Ja.
Zit er, zeg maar, als je erover nadenkt, zit er een soort volgorde in de vragen die je dan stelt? Of is het meer onderbewust?
In grote lijnen.
Ja, in grote lijnen zit er wel. Wacht even, misschien dat ik het gewoon bij kan.
Huiswerk erbij.
Oh, cool.
Je hebt verschillende niveaus waar je op kan zitten. Als je met mensen praat. Je hebt de omgeving, dat is dan meestal een beetje. Ja, het is niet per se een stappenplan of zo, maar. Niveau 1 is dan de omgeving, dat is best wel basic. Gedrag zijn ook basic, dat zijn dingen die je, vaardigheden die je kunt en dan krijg je te weten wat mensen kunnen. En op een gegeven moment kom je bij, ja, dat is een beetje hetzelfde als hier capaciteit, of wat, dit is gedrag, capaciteiten. Op een gegeven moment kom je bij overtuiging en dat zeg maar, dat gaat dieper. Dat is over wat de persoon denkt over zijn situatie, denkt over zichzelf. En dan kom je steeds wat dieper. Ja, ik heb dit is allemaal ook nog best wel redelijk.
Maar hoe heet dat model? Dan kan je het misschien ja. Een beetje dieper van.
Dit model, dit is het.
Deels en Bateson.
Logische niveaus van Bateson.
Oké, is dat met een L? Nee. Of de
logische. Ja, L is logisch met een L, ja.
Deels.
Dat is wel logisch.
Ja, dat is erg logisch. Bateson. Zie je dat een hoofdletter I is, iogisch.
Je weet me nooit.
Nee. Hallo.
Hoi.
Hallo.
Zal je dat we hem even hebben gestild voor een
interview? Ja, ik heb over 6 minuutjes pas les. Oh. Nou, 6 minuutjes les.
Oké. Okay.
Jullie hebben in ieder geval nog les hier op deze Fontys.
Ja.
ICT, jullie hebben geen les.
Nee?
Nee, het zijn allemaal workshops en verwoorden. Nee, dan moet je een portfolio maken en dan moet je laten zien wat je het semester hebt gedaan. En dan pas weet je of het gaat
halen. Ja, maar wij hebben ook niet zoveel les hoor. Wij zitten ook alleen maar... Wij zitten, al 4 uur of 5 uur in de week op school of zo.
Shit, ik ga nu nog ruilen.
Dat is echt niks hoor.
Wat doe je met les de rest van de tijd?
Ja, niks. Wij zijn.
PlayStation het weer.
Dat is wel waar, mijn PlayStation is wel daar.
Ik heb echt verkeerd gefilmd. Ik had nog steeds gedacht aan toe. Ik had nog aan deze richting gedacht, maar ik denk van ICT.
Nee, maar kijk, nee, maar ja, het is ook wel vervelend. Dan. Je wordt weinig begeleid en zo. En
ja, maar het is niet anders met ICT.
Nee, wat is begeleiding?
We moeten op school zitten en dan hebben we nog steeds geen begeleiding.
Nee, dat is vervelend. Ja, ik weet het ook niet. Maar we zijn het hier niet om het over de fonds te hebben, want dat is een heel ander.
Dat is een ander.
Het verbaast me niet zo heel erg veel dat het hier ook niet allemaal zo super gek is.
Het zou beter kunnen, maar ja. Er zit wel. Even kijken, om even terug te komen. Ja, dus dit is op zich wel handig.
Zijn jullie ook toevallig nu bezig met
ja, deze toevallig richting? Wel, ja. Dit is inderdaad de tweede periode en nu zijn we bezig met coachen.
Dat is een beetje wat we ook proberen te bereiken met de chatbot.
Ja.
Dus eigenlijk kun je overbodig niet. Ja. Jullie overbodig zijn.
Nee, meer support, dat het gewoon iets rustiger is.
Ja.
Oké, dan een van de belangrijkste vragen is, als je erover nadenkt, zou je vertrouwen kunnen meten op een of andere manier?
Met een bepaalde vraag of... Er zijn wel van die tests ook voor die ik online heb gezien. Dat je dan een schaal van 1 tot 4 moet doen en aan het eind 2 punten optellen en aftrekken.
Gaat het dan om vertrouwen bij een bepaald persoon of een bepaald product of zo? Of
het vertrouwen dat ze hebben bij de chatbot. Hoeveel ze de chatbot aan vertrouwen. Dat is eigenlijk het ding waar ze dan mee praten als het ware.
Nu, ben je? Ja. Je kan sowieso wel een vragenlijst maken over hoe je dat. Hoeveel ze die chatbot dan vertrouwen, maar. Dat weet ik niet precies.
Ja, maar wat ik zeg aan het einde zo'n slider geef van hoeveel vertrouw je de chatbot?
Ja.
Ik weet niet of mensen die ooit serieus gaan invullen.
Of dat ze er überhaupt komen.
Oh, dat is ook nog zoiets.
Ja.
Dat is halverwege het gesprek als ik het heb
verhaal. Of het dan überhaupt iemand is die al veel vertrouwen in heeft, of iemand die er nog niet veel vertrouwen heeft. Misschien moet je aan het helemaal ook vragen. Ja, dat is een beetje intrusief om meteen zo in your face.
Ik weet niet, daar zou je denk ik wel bij moeten zijn als persoon. Ik denk dat je dat ook een beetje aan moet voelen of zo. Of diegene jouw persoon. Het ligt ook aan de antwoorden die geeft, dat hele korte.
Ik denk dat het ook wel mogelijk is, want het is vooral iets wat we zouden moeten testen. Gewoon in de testfase, niet per se constant erin te moeten houden.
Ik denk hoe diepgaander de antwoorden zijn, hoe meer vertrouwen er is.
Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die vertrouwen het wel en zeggen maar ja, vertrouwen het wel. Ja, dat zou ik doen. Ik zou gewoon zeggen van ja, oké, okay, ja, vertrouw het.
Sure.
Ik heb tegenwoordig nog een andere vraag die eigenlijk.
Even kijken, wat is het weer zo leuk?
Zou je een bot gebruiken als het van een bot zou zijn en jij zou bij een ziekenhuis werken om daar echt de processen nou niet per se te verbeteren van omdat ze met patiënten omgaan of zoiets? Zou je denken dat zo'n bot in zo'n situatie
wat
zou
doet zo'n bot dan precies?
Ja. Even kijken hoe wij het nu in gedachten hebben voor deze demo. Kom ik tegen in de wachtkamer, mensen hebben zoiets van oké, we gaan straks geopereerd worden. Ja. Dan is het om de tijd nog eventjes te doden totdat ze aan de beurt zijn eindelijk. Okay. En tegelijkertijd kunnen ze nog wat last minute information krijgen.
Van zo'n bot, zeg maar. Zo'n
ja. Ja, misschien dat het nog veel breder ingezet kan worden, maar gewoon even voor een heel snel idee, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, op het moment dat jij er zou zitten met een gebroken knie of zo. En ze gaan in je knie opereren. Net voordat je aan de beurt bent, dan zit je daar en heb je zoiets van, oké. Je hebt de optie om met een chatbot eventjes te overleggen. Zou je dat doen, ja of nee?
Thanks, man. Weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Want stel je voor dat zo'n chatbot allemaal van die grafische informatie zou geven over hoe ze dat precies zouden doen. Misschien dat je dan wel denkt van shit, ik wil toch niet geopereerd worden of zo.
Zo'n stream van YouTube ergens.
Maar gewoon in woorden, zeg maar. Dus gewoon zo van oké, je wordt eerst verdoofd.
Dat je het proces duidelijk maakt, zodat je weet waar je aan bent. En waar je ook, wat er ook gebeurt na de operatie. Dus dat je ook weet dat je
dingen die je na de operatie bijvoorbeeld. Als je eventuele medicijnen zou in moeten nemen of hoe je dat doet met revalidatie of zo, dat zou wel heel fijn zijn, denk ik. Niet per se over hoe de operatie dan verloopt of zo, daar zou ik dan niet per se iets over willen weten.
Niet te veel in detail.
Niet te veel in detail of zo, nee.
Snijden we dit open? Dat is ook een beetje, ja. Maar, als je dan zou kijken van in de wachtruimte of na de operatie, waar denk je dan dat dan meer zou kunnen toevoegen? Is het van tevoren of na de hand dat ze klaar zijn ermee? Dat je dan bijvoorbeeld die chatbot kan gebruiken om echt informatie te geven van wat nu?
Dan zou ik inderdaad na de operatie doen. Okay. Dat lijkt mij, dat zou ik denk het beste.
Oké, en dan allerlaatste vraag. Als je moest kiezen tussen een soort van warme persoonlijke stijl of de koude en informatieve stijl, wat zou je dan kiezen?
Wat zeg je?
Of wat zou beter aansluiten? Het liefst natuurlijk een mix in between als je moest kiezen.
Als het gaat om informatie, dan zou het niet zo uitmaken. Dan zou het desnoods die koude kunnen zijn, die koude informatieve stijl. Als het gaat om dat ik vertrouwen of als ik informatie zou moeten geven over mijn situatie, dan zou een warme.
Denk ik op een schaal van 0 waar het echt warm is en 10 waar het competent is, hoe zou je die mix een beetje zoeken? Zou je snel boeken?
Ik zou 4, 5, gewoon een beetje in het midden. Gewoon dat maakt op zich niet zo heel veel. Een beetje 4, 5, 6.
Oké, in ieder geval heel erg bedankt.
Ja, geen probleem.
Dankjewel. Succes met de les.
Ja, dankjewel.